We lezen nog een keer de zaligsprekingen uit Matthäus 5, dus al zo'n tijd geleden. Wanneer was dat eigenlijk voor het laatst? In ieder geval vorig jaar. Een eind in het vorige jaar. Matthäus 5, de zaligspreking nog een keer op volgorde. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg, en als ieder gezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbend, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegend alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. U ziet dat het werkwoord zijn schuin gedrukt staat, cursief, en dat betekent dat het in het Grieks niet voorkomt. En zo zullen we het ook hebben te verstaan. Zalig, en dan volgt de zaligspreking. U weet nog wel van de vorige keren dat de zaligsprekingen voorafgaan aan de bergrede. Ze geven eigenlijk toegang tot de grondregels, de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God. En ik heb daar een hele serie preken over gehouden, wat dat betekent, het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Immers, dat is de godsregering die zich verwezenlijkt door het woord van God en door de Heilige Geest hier en nu. Dat wil zeggen, verwezenlijkt op de wijze van het woord en op de wijze van de geest. Concreter kan niet, concreet genoeg in zijn voorlopigheid, maar dan toch. Ze worden ook wel genoemd de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Aan die grondwet heb je te houden, wil je een burger zijn van het koninkrijk van God. Op die grondwet word je ook afgerekend ten aanzien van je gedrag, als dat niet harmonieert met het koninkrijk van God. Dat is de grondwet waar Christus u aan houdt, omdat hij overeenkomstig die grondwet regeert. De zaligsprekingen hebben onder elkaar ook een directe verbondenheid. De eerste was, zalig zijn de armen van geest, van hun is het koninkrijk der hemelen. En dan, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. En dan de zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. En dan nu zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dan moet u in het oog houden en in het hart hebben, dat die armen van geest dezelfde zijn als die treuren, weet u nog wel. En dezelfde zijn als de zachtmoedigen, die tenslotte het aardrijk beërven, eschatologisch gezien. Als de nieuwe aarde komt naar het woord van Christus, waarop gerechtigheid wonen zal. En dan nu die honger en dorsten, dat zijn in wezen toch allemaal dezelfde mensen. Het gaat eigenlijk om dezelfde typeringen, alleen steeds weer uit een andere hoek bekeken. Via de zaligsprekingen, laat dat vooral heel duidelijk zijn, hebben wij toegang, entree, tot het koninkrijk van God en tot het nieuwe leven. Dat gaat regelrecht in tegen de moderne theologie die probeert om ons te doen geloven dat het koninkrijk van God hier en nu realiseerbaar is. En dat je eraan werken moet. En dat je ook hier en daar wel tekenen ziet dat het rijk van God gekomen is en komen gaat. Als er tekenen zouden zijn, dan toch in al zijn voorlopigheid. Want het gaat hier steeds om eschatologie. En ik zou meneer Vlot kunnen vragen dat toe te lichten wat dat betekent. Zeg maar de toekomstmuziek van de kerk of de toekomstleer van de Heere Jezus Christus. De godsregering wordt eenmaal helemaal waar, krijgt eenmaal zijn beslag in alle volmaaktheid. Maar het gaat er wel om dat we hier en nu de poort naar dat koninkrijk vinden. Of eigenlijk ingaan door het geloof, door deze entree naar dat koninkrijk van God. Alleen zo zijn we burgers, zegt Paulus, van het rijk in de hemelen. En mag onze wandel ook in de hemelen zijn. We zullen ons wel realiseren dat deze tekst na zijn uitleg echt diametraal staat op wat vandaag de dag geleerd wordt door de moderne theologie, die van een toekomstgerichtheid nauwelijks meer weten wil, of helemaal niet zelfs. Een toekomende nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat wordt verwezen naar het rijk der fabelen. Het gaat alles om het hier en het nu. En als je zo met oogkleppen op de Bijbel leest en je afschermt voor het licht wat komt, dan betekent dat dat je nu die zaligsprekingen moet gaan transponeren naar de tegenwoordige tijd. En dan moet je alles wat gezegd wordt van de grondwet van het Koninkrijk van God naar het nu overbrengen. En dan zal het ook nu gerealiseerd moeten worden. Ik zeg er wel bij dat de moderne theologie steeds meer toch ook ergens begint te wanhopen. En voortdurend een illusie armer wordt, omdat het blijkt dat er van het koninkrijk van God naar hun idee eigenlijk weinig of niets terechtkomt. Het is de ene desillusie na de andere. En men begint vaak te wanhopen aan het woord van God in deze. Of het echt nog wel een keertje nieuw zal gaan worden. En of het echt nog wel anders zal gaan worden. Ja, dat krijg je als je niet goed leest wat er staat. Want in deze zaligsprekingen domineren de woorden zal en zullen. Dat is toekomst. Nogmaals, toekomstgericht. En deze toekomstgerichtheid is typerend voor de inhoud van de zaligspreken. En is karakteristiek voor het komende koninkrijk van God. Zal en zullen. Wel nu, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Als u dat plaatst tegenover de vele wensen van mensen die nooit vervuld worden, en u denkt aan vele idealen die nooit verwerkelijkt worden, de vele honger naar geluk en dorst naar geluk, honger en dorst naar brood en spelen als destijds in het Romeinse Rijk, dan zult u eerlijk gezegd moeten toestemmen dat die nooit gestild wordt. Ook als je heel veel gekregen hebt aan goeds in dit leven, dan komt er toch een eind aan. En de dood is vaak datgene wat een kras zet door het mooiste leven zo te zien aan de buitenkant. stond gisteren met mijn vrouw in het graf van mevrouw Talsma in Veenendaal. Schrijnend, hebben ze jaren gekend. 54 jaar. Goed huwelijksleven. Lieve kinderen. Maar ze is heen gegaan. En het is ontstellend dat je collega ziet staan met zijn kinderen bij het graf. Het is voorbij, het aardse geluk, dat wel. Het is voorbij. En als je dan iets anders had dan dat, wat dan? En dat geldt nou juist heel vaak voor heel veel mensen, miljoenen mensen, die hongeren en dorsten naar geluk, idealen nastreven. Maar daar komt in het beste geval tenslotte toch een streep door. Er komt een eind aan, de dood. En je wordt ook nooit helemaal verzadigd van geluk. Want je weet dat de dood ooit komt. En dan. Maar daar staat tegenover, en dat is het contrasterende hiervan, de bergrede. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. Dat is het enige wat echt volmaakt, wat echt verzadigt, wat echt vervult, wat een echt vol leven geeft, waar eigenlijk niets meer bij hoeft. Dat is volmaakt. Het enige wat echt verzadigt is deze zaligspreking, honger en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Naar de gerechtigheid staat er. Naar gerechtigheid. Naar de gerechtigheid. Heel opvallend dat dat woordje de erbij staat. En laat u dat vooral staan. Want het staat niet zalig die honger en dorsten jagen naar gerechtigheid. Als dat er zou staan, dan zou je opnieuw moeten wanhopen, want kijk je om je heen, er is zoveel onrecht. Verbazend veel onrecht. Het komt op ons toe, via de media, wat een onrecht en wat een ongerechtigheid. Het lijkt of het onrecht zal zegevieren in plaats van het recht. Dat moet je constateren als je rondkijkt in deze wereld. De verhoudingen onder de volkeren, de verhoudingen onder de mensen. Het onrecht lijkt het laatste woord te hebben. En waar is gerechtigheid te vinden? Maar, nogmaals, laat u dat woordje de staan. Er staat niet zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, is een algemeenheid. Dat is te neutraal. En dat is ook niet waar. Maar er staat heel nadrukkelijk naar de gerechtigheid. Dat ziet dus op een specifieke gerechtigheid. Op een bijzondere gerechtigheid. Op een unieke gerechtigheid. Op een gerechtigheid die niet van ons komt. Niet uit ons komt. Niet van onder ons komt, maar die tot ons komt in de toezegging van Christus, in de zaligspreking van de Heer. Het is een gerechtigheid van boven, de gerechtigheid van God. De gerechtigheid waar de profeten van spraken, waar het Oude Testament van vol is. Waar ook het Nieuwe Testament mee vervuld is. En waarmee tenslotte de aarde zal bedekt worden straks in de eindtijd. De gerechtigheid. De specifieke gerechtigheid van God. Om die gerechtigheid gaat het. Let wel, afgeschermd van alle loze gerechtigheid die wij menen te kunnen realiseren of te kunnen praktiseren. Wel nu, wie hongert en dorst naar die gerechtigheid, naar de gerechtigheid van God, die zal niet teleurgesteld worden. En diens leven zal verzadigd worden. Zal vol worden. Vervuld worden. Met de contouren van het koninkrijk van God. Met de structuur van het koninkrijk der hemelen. Met dat wat het bindweefsel blijkt te zijn van de regering van God. Het woordje recht, ziet u, gerechtigheid. Recht, gerechtigheid van God, van Christus. Deze zullen niet teleurgesteld worden. Zelfs worden ze nu reeds zalig gesproken door Christus zelf. Maar dan moet u het koninkrijk van God en de gerechtigheid van God ook onmiddellijk op elkaar betrokken houden. De een niet scheiden van de ander. Er is geen koninkrijk van God, geen godsregering, ook in je leven niet, zonder zijn gerechtigheid. En er is geen gerechtigheid van God zonder het koninkrijk van God in principe en straks ten volle. Het krijgt wel degelijk zijn beslag, zijn uitwerking. Het krijgt wel degelijk vorm, straks ten volle. Hij regeert en dat zal te merken zijn. Dat zal zichtbaar zijn. En in dat koninkrijk zal hij regeren en dat is ons leven, zegt de Bijbel. Dat koninkrijk van God moeten wij vooral zoeken, eerst zelfs en primair in ons leven. Van het hoogste belang dat ons hierom gaat. Onmogelijk dat dan eigen gerechtigheid een plaats kan hebben in je leven. Eigen gerechtigheid en zelfbevestiging. Zelf proberen je leven te regeren en zelf proberen je leven gestalte te geven. En zelf het stuur in handen houden. En zelf je koers bepalen. En zelf uitmaken hoe je leeft en hoe je gedraagt, ook in de kerk en ook in de gemeente. Dat is ten eenmaal een contrabande in het licht van de gerechtigheid van God. Want die corrigeert of die doodt alle eigen gerechtigheid. Zalig die hongeren en dorsten. Zalig. Dat is een woord waar ik nu eerst een streep onder zet. Dan moet u eerst denken aan het eind van dit leven. De zaligheid van God. De zaligheid van het leven met God. De zaligheid van het leven met Christus. U vindt het vooral in Openbaring heel vaak. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zalig, ja, eind van de Bijbel. Straks is daar de volheid van God en het leven met God. Het is wel een woord wat heel erg betrokken is op dat wat komt. De zaligheid, de hemelse zaligheid. Maar toch heeft dat woord ook zijn wortels naar het begin van de schepping. Denkt u aan het paradijs. Het woord wordt daar niet genoemd in Genesis, maar de zaak wel. Het leven met God, in de volle gemeenschap met God, dat is zalig. Dat was zalig. Zalig betekent eigenlijk, woordkundig, vol. Vol van God en vol van leven. Maar door de zondeval is dat nu eigenlijk verdwenen. Er staat een streep achter dat begin, dat gelukzalige begin. En de zaligheid wordt ons nu toegezegd, beloftegewijs, als datgene wat komen gaat, als Christus komt. Dat betekent wel dat de zaligheid daartussenin, het paradijs en het hemelsparadijs, ook hier en nu al geproefd wordt, maar dan geloofsmatig en in beginsel. Een beginsel van de eeuwige vreugde. Nou, dat doet mee straks in deze zaligspreking. Dan gaat het nu om zaligheid in verband met het woord gerechtigheid. En ik wees naar het paradijs. Dat was zalig. Zo te leven met God, zonder dat er iets tussen was, zonder enige zonde. Een directe gemeenschap met God. Wie zou daar geen heimwee naar hebben? Diegene die geen genade kent, die heeft geen heimwee daarna. Bedenk dan dat die zaligheid van het verloren paradijs ook direct alles te maken had met het woord gerechtigheid. Immers het beeld van God, het gelijken op God, bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kennis van God. Gerechtigheid in de rechte verhouding staan tot God. Zodat er niets scheef is. Zodat er niets aan mankeerde. Zonder enige kromming. Dus ook niet in het levenslot. Zonder enige ongerechtigheid. Een rechte verhouding. En dat bracht teweeg heiligheid, de heelheid van het leven, de heelheid van het mens zijn. Kennis van God, gerechtigheid, de rechte verhoudingen, de rechte proporties en de heelheid maakten het samen uit de volheid, de zaligheid. Een zalig leven met God. Dat was het begin. Maar dan moeten we nu onmiddellijk zeggen, die gerechtigheid zijn we kwijt. En daarmee ook de zaligheid, de volheid van leven, die is weg, die is verzondigd, zegt de Bijbel. Die hebben wij verloren, zegt de Heilige Schrift. Maar dat betekent niet dat we er daarom nog niet mee te maken zouden hebben, met die aanvankelijke gerechtigheid van het paradijs. Zeker wel, maar dan in wat ik zou willen noemen in negatieve zin. Heel even voorlopig zo genoemd, in negatieve zin, in negatieve vorm. Die negatieve vorm van Gods gerechtigheid in den beginne, dat is in feite in de Bijbel Gods wrekende gerechtigheid, Gods toornende gerechtigheid. En daar leest u heel vaak van bij de profeten. De oud-testamentische boodschap is daar vol van. God die de zaak niet op zijn kant laat gaan, maar die met zijn wrekende gerechtigheid laat merken of hij er is. En dat hij hun God is en blijft. En dat hij de zaken niet op zijn kant laat gaan, maar wel terdege ingrijpt. Via de profetische boodschap van de toorn. En wanbewekende gerechtigheid. En het volk merkt dit dan ook terdege via de straffen van God, zeg maar de kastijdingen van God. Deze negatieve vorm van Gods gerechtigheid neemt een heel grote plaats in het Oude Testament. En daarom ook in het Nieuwe Testament en ook met zoveel woorden. Alleen het erge is, en dat geldt voor ieder van ons, van nature, daarmee willen wij niet te maken hebben met die negatieve vorm van Gods gerechtigheid. Wel horen wij graag van een gerechtigheid die heelt en die geneest en van een genadige gerechtigheid, maar van deze negatieve vorm van Gods gerechtigheid horen wij niet graag. Horen wij van nature absoluut niet graag. Ik denk dat dit een van de malaise verschijnselen is van de kerk en van het geloofsleven, ook dat ja, en van het gemeenteleven, dat van deze belangrijke vorm van Gods gerechtigheid gemakkelijk voorbij gaan, of vaak pro forma ervan horen of haar noteren, of er ook citeren, maar in werkelijkheid haar geen plaats geven. God is en blijft onze God. Ook al staan we niet in de rechte verhouding tot hem meer, hij blijft zich toch al zodanig openbaren en manifesteren via zijn negatieve gerechtigheid. Al horen wij daar niet graag van, dat zint ons hart van nature niet, en laten we ons niet verheffen boven anderen, daarom hebben we er nog wel mee te maken. Ik noem dat de profeten. Maar je krijgt er ook mee te maken in het bekerende werk van de Heilige Geest. God komt om zijn gerechtigheid. Hij is God. En als we er nooit mee te maken krijgen, in die zin dat we het accepteren, dan zullen we er een keer mee te maken krijgen als het te laat is. Heeft ook te maken met het koningschap van God. Breng hem hier en sla hem voor mijn voeten dood, want deze heeft niet gewild dat ik koning over hem zou zijn. Het is deze gerechtigheid, negatieve vorm van Gods gerechtigheid, waar Luther zo mee geworsteld heeft. Luther die Christus vooral zag als een rechter, die straks een negatief vonnis zou vellen. En daar was hij zo bang van, en hij was zo bang voor Christus, want hij wist terdeeg als middeleeuws mens nog van de negatieve gerechtigheid van God. En hij heeft geworsteld, hoe krijg ik een genade God? Dat is de vraag van Luther geweest. Want hij is toch rechtvaardig? En als hij rechtvaardig is, dan moet hij rechtvaardig met mij handelen. Dan moet hij rechtvaardig vonnis over mijn leven vellen. Hoe krijg ik een genade God? Want ik kan niet om die rechtvaardige God heen. Ik kan niet heen om die negatieve gerechtigheid van God. Die moet mij straffen. Men zegt, dat weet u wel, dat deze vraag vandaag de dag er niet meer toe doet. Het is vooral de vraag naar het godsbestaan. Bestaat God eigenlijk wel? Is er wel een God? De vraag naar een genade God is eigenlijk niet meer up-to-date, zegt men dan. Daar moest je ook niet mee komen in de prediking. Want vooral is de vraag aan de orde, bestaat God wel? Is er wel een God? Ik onderken dat wel, vrienden, maar dat tekent tegelijkertijd onze godsvervreemding. De godsvervreemding vandaag de dag onder de postmoderne mens is zo groot, dat deze vraag naar een genadige God eigenlijk niet meer te stellen is, zonder die andere vraag aan de orde te stellen. Is God er eigenlijk wel? Bestaat God wel? Moet je dat zien als een stuk verharding, ontkerstening, secularisatie? De afstand met God wordt alsmaar groter. Is God er nog wel? Ja, nou die vraag mag wel gesteld worden. En die mag u ook aan de orde stellen in een gesprek. Maar daarachter ligt toch altijd de vraag van Luther. Is er een genade God voor mij? Want de God die bestaat, de God die is vandaag, is dezelfde rechtvaardige God van de Bijbel, van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Je kunt het niet zo wenden of keren, of de vraag naar het godsbestaan moet toch een keertje uitlopen op de vraag naar een genade God. Want God is rechtvaardig. Dat is toch de sprekende taal van de Heilige Schrift, nietwaar? Nou. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Houd dus in dat deze bij ons afwezig is. Als je honger hebt, dan is er kennelijk te weinig voedsel in je maag. En als je dorst hebt, heb je te weinig vocht bij je. Honger en dorst zijn indicaties van datgene wat afwezig is. Gerechtigheid. Het spreekt eigenlijk voor zichzelf. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Doe je naar iets wat je niet hebt. Iets wat je ontbreekt. Iets wat je noden mist. Iets wat je niet missen kan. Dat zit duidelijk in deze woorden hongeren en dorsten. Hoe weet je dat dan? Dat je dat mist? Die gerechtigheid van Christus? Als je geconfronteerd wordt, en dan ga ik weer terug naar een belangrijk stuk Oud-Testamentisch Bijbel, als je geconfronteerd wordt met de heilige wet van God, die achter de grondwet ligt van het Koninkrijk der Hemelen. En achter de heilige wet van God is daar de heilige God zelf. Confrontatie met de heilige en met het heilige. Dat schept, dat geeft, ja toch maar schept, want het gaat hier om het vernieuwende werk van de geest, dat schept een honger en dorst naar de gerechtigheid. Anders kwamen wij dan nooit op, zouden wij nooit hongeren en dorsten. Ik noem toch nu weer een iets van onze tijd, wat ons best met grote zorg mag vervullen. Onheilspellend mogen we het noemen, dat we nauwelijks meer beven voor Gods heiligheid. En nauwelijks meer beven voor de majesteit van God. Als ik lees hoe het was in de tijd van de middeleeuwen, de tijd van de reformatie, dat de mens beefde voor de heiligheid en de majesteit van God. Dan moet ik om me heen kijken en zeggen, dit is bijna absent. Laten we wel bedenken, dat is een sluipend gevaar ook in hervormd gereformeerde gemeenten. Ook wij doen mee in de algehele devaluatie van het leven. Het leven met de schrift en het leven met God. Ga het bij uzelf na. Beven voor de majesteit en de heiligheid van God. U zult het kennen als u onder deze zaligspreking valt. U zult het kennen als God genade in uw leven verheerlijkt heeft. Maar anders, lieve vrienden, is het afwezig. Maar dit is van doorslaggevende betekenis om deze zaligspreking te verstaan. Onheilspellend als dit vandaag de dag en masse bijna absent is. God is rechtvaardig en daarom is hij heilig. God is heilig en daarom is hij rechtvaardig. God is God. En dan kan het mensbeeld veranderen. En het mensbeeld van de West-Europese beschaving, wat heet, kan veranderen. Maar dit godsbeeld verandert niet. Dat blijft hetzelfde. En dat tekent de geweldige kloof vandaag tussen de prediking van de Bijbel en de mensen vandaag. Het mensbeeld is bijna niet meer vatbaar om het godsbeeld te verstaan. Nou ja, dat is nooit geweest natuurlijk. Maar begrijpt u mij? Een aantal graden verder nog zijn we dan eeuwen geleden. Dan een eeuw geleden. Het mensbeeld is zodanig ontkerstend tot op de bodem, tot in zijn botten, dat voor het godsbeeld van de Bijbel nauwelijks nog enige feeling is, een antenne is. Was er vroeger een zeker natuurlijk geloof, een algemeen geloof of een algemeen beslag, dan is dit vandaag de dag nauwelijks nog aanwezig. Voelt u een beetje hoe ver we heen zijn en wat het God kost om zijn evangelie vandaag de dag kwijt te raken? Ik zeg niet predikers, maar wat het God kost. Nou, het heeft zijn zoon gekost. Ik hoop dat u wel aanvoelt wat een geweldige geleidende schaal waar we op terechtgekomen zijn. Het mensbeeld verdraagt nauwelijks meer het verstaan van het godsbeeld. Heilig en daarom rechtvaardig. Rechtvaardig en daarom heilig. Nou, wie daarmee te maken krijgt, dat blijft staan. Ook vandaag, wie zo met God te maken krijgt, als de rechtvaardige, als de heilige, die gaat in die confrontatie verloren. In zichzelf. Mag ik dat in deze boute bewoordingen zo zeggen? Wie daarmee geconfronteerd wordt met de God van de Bijbel, rechtvaardig en heilig, die houdt het niet, die gaat verloren. Die gaat echt onderuit. Met heel zijn mensbeeld, humanistisch gekleurd, maakt helemaal niet uit, die gaat echt helemaal onderuit. En wie dat niet doet hier, die gaat straks voor eeuwig verloren. Dat is nog altijd de ernst van de Heilige Schrift. En de ernst van het evangelie. Verloren als God hem niet redt. Nou, dit wil weergegeven zijn met honger en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is dus van fundamenteel belang. Een geweldige honger en dorst naar dat wat je mist. Zo'n honger, dat als die honger niet gestild wordt, dan kom je om. Als die honger niet verzadigd wordt, dan kun je niet leven. Niet waar, je kunt toch niet leven zonder brood en zonder eten, kan toch niet. En je kan toch niet leven zonder drank, drinken, kan toch niet. Nou, dat impliceert wat hier staat. Hongen en dorsten naar de gerechtigheid betekent, ik moet die gerechtigheid ontvangen, ik moet die gerechtigheid krijgen, wat zeg ik, terugkrijgen van het beginnen. En anders kan ik niet leven. Zo wezenlijk en zo fundamenteel is het hongen en dorsten naar de gerechtigheid van God, van de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Ik hoop dat u dit nu volgt, zo. Dat zo wezenlijk is en zo fundamenteel is, dat als u hieraan voorbij gaat, hieroverheen springt, dan komt u misschien ergens terecht, maar niet in het Koninkrijk van God. U komt niet terecht in de heilzame omarming van de regering van God in de Heer Jezus Christus. Want die honger en dorst naar de gerechtigheid is een wezenlijk hongeren en een wezenlijk dorsten naar dat wat je verloren hebt in den beginnen. En je kan God niet ontmoeten als je zelf die gerechtigheid niet bezit, ontvangt, krijgt. Denk aan het beeld van God. Ja? In het beeld van God hadden we gemeenschap met God. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nu moet ik die gerechtigheid weer krijgen, die ik ooit heb gekregen, om werkelijk binnen de godsregering te kunnen leven, om werkelijk met God weer te kunnen leven als in den beginnen. Dat is de prediking van het Koninkrijk van God. Van fundamenteel belang. En ik preek vanavond niet, maar ik zal toch zeggen van, leg uw hart er maar naast. Is er deze wezenlijke hang, wat zeg ik, honger en dorst naar de gerechtigheid. Gaat u daar niet aan voorbij? Wilt u niet christelijk wezen of zalig worden of straks in de hemel komen, zonder dat u die gerechtigheid gekregen hebt? Honger en dorst. Vindt u dat moeilijk, zou ik in de kerk vragen? Dan zou ik er achteraan zeggen, je hebt honger of je hebt niet. Je hebt honger of je hebt geen honger. En dan zwijg ik even. En je hebt dorst of je hebt geen dorst. En dan zwijg ik even. Eigenlijk heel eenvoudig, vindt u niet? Om te horen wat Jezus zegt. Zalig. Zalig. Ja. Zalig. Die zo hongert en dorst naar de gerechtigheid.
En dan staat er nog niet eens die die gerechtigheid gekregen heeft. Die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dus niet als compensatie voor eigen gerechtigheid. Onthoud het nou heel goed. Een stuk eigen gerechtigheid. En daarnaast heb je nodig in je labiele toestand een stuk gerechtigheid van God. Nee, het gaat om de gerechtigheid van de beginnen. Die moet ik ontvangen, anders kan ik niet leven. Anders heb ik geen leven. Nou, ik hoop dat ik zo een beetje gedefinieerd heb wat hier staat. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Het merkwaardige is dat de ervaring precies omgekeerd is. Ze ervaren slechts onzaligheid en rampzaligheid, want ongerechtigheid. Ze ervaren ongerechtigheid, zondigheid, verlorenheid. En daarom, omdat ze daarmee niet leven kunnen, is er die hang naar de gerechtigheid van God. Die honger en dorst naar de gerechtigheid van God. Want in die ongerechtigheid kan ik niet leven. Met die ongerechtigheid kan ik niet meer leven. Dat is geen leven meer. Het leven buiten het koninkrijk van God, buiten de godsregering, is geen leven meer. Nou, wie dat ontdekt, ik zou bijna zeggen, dat is genade, dat is Gods geest, dat is de geest van Christus. Wie dat ontdekt zo, toch? Ja. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat doen ze vanuit de ongerechtigheid, vanuit de verlorenheid. Ja, toch? Nu zegt Christus, zalig zijn deze. Nou, dat lijkt de omgekeerde wereld. Dat is het in feite ook, want het gaat om Gods wereld. Alleen, ik heb al gezegd, dat woordje zijn, dat moet u even weglaten. Dat staat cursief. Dus nu compact, eigenlijk zegt Jezus hier, en dan ziet u hem zitten op die berg, weet u wel, met de scharen voor hem, als hij leert. En in gedachten ziet u zijn hand opheffen. Zalig, die honger en dorsten. Laat het woordje zijn weg. Het is geen constatering, ervaarbaar, identificeerbaar, aanwijsbaar. Geen constatering, geen zalig zijn. Nee, dat staat er niet. Maar het is een proclamatie. Afkondiging, verkondiging. Dwars tegen het zichtbare in. Hij zegt het. En daarom is het zo. Dat moet u even heel goed onthouden. Laat u niet misleiden door het woordje zijn. Het is geen constatering. Maar het is een lering. Een verkondigende bewering. Zalig. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Hoe kon hij dat zeggen? Mag ik daar even naar terug met u? Hoe kon Jezus dit zeggen? Waar haalde hij dat met eerbied gesproken vandaan? Wel, hij zegt het. Christus. Die Gods gerechtigheid in eigen persoon is. Die de gerechtigheid van het Oude Testament gaat doen. De wet houdt. En die de gerechtigheid gaat verdienen. In de verzoening. Met zijn bloed. Hij zegt het. Hij heeft recht van spreken. Hij weet wat hij zegt. Hij is het zelf. In zijn woorden. Zalig. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Het zal niet te vergeefs zijn. Als je zo'n honger hebt naar de gerechtigheid van God. En zo'n dorst hebt naar God. Als je zo'n verlangen hebt naar God. Zo'n heimwee naar de oorspronkelijke staat der rechtheid. In de gerechtigheid van God. Dat is niet te vergeefs. En dan sta ik op drempel van preken. Hoort u dat, zou ik zeggen? Dat is niet te vergeefs. Helemaal niet. Want Jezus spreekt u zalig. Zalig. Die zo'n heimwee hebben. Die zo honger en dorsten. Naar die oorspronkelijke gerechtigheid van God. Hij zegt het zelf. De Heere onze gerechtigheid. Zegt een van de profeten. Nou, wie valt deze gerechtigheid ten deel? De gerechtigheid van het paradijs. De gerechtigheid van de schepping. De gerechtigheid van de herschepping. De gerechtigheid van het koninkrijk van God, ook eschatologisch gezien. Als straks de aarde vervuld zal zijn met gerechtigheid. Wie valt dat ten deel? Nou, dat kunt u heel eenvoudig horen. En ik zou zeggen, hoor u zalig. Heel eenvoudig, ik gebruik geen andere woorden dan hier staan. Die hongeren en dorsten, die. Ik zou kunnen vragen, hoe valt dan deze gerechtigheid u ten deel? Hoe gebeurt dat dan? Hoe krijg je dan die gerechtigheid van God, waar je naar hongert en dorst? Lieve vrienden, al hongerend en dorstend, zo. Al hongerend en dorstend. Comrie, Alexander Comrie, noemt de gerechtigheid, het honger naar de gerechtigheid, een gestalte van het geloof. Een tabc des geloofs. Als u dat boek nog te pak kan krijgen, bij Lindenberg of zo, moet u eens lezen. Dat is de evangelische Comrie. En zo houd ik van hem. Niet wat er van hem gemaakt wordt, zo niet. Zo houd ik van. Het ABC des geloofs. En dan noemt hij allerlei vormen en gestalten van ons geloof. En onder andere een van die vormen is het hongeren en het dorsten. Dat is geloven in feite. Geloven. Het uitgaan van onze ziel vanuit onze misère, onze verlorenheid, onze ongerechtigheid. Naar God. Naar de gerechtigheid van God. Uitgerekend Christus gerechtigheid wordt toegerekend aan hen die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. En nu is honger een scherp zwaard en dorst is nog veel erger. Mag ik het zo samenvatten, honger en dorst doden zijn dodelijk en verschroeien alle leven als het niet verzadigd wordt. Je kunt wel honger hebben, maar als je geen eten krijgt, kun je niet meer leven. Je kunt dorst hebben, grote dorst hebben, maar als je niet gelest wordt, dan kun je niet meer leven. Dus honger en dorst op zich, als gestalte van het geloof, zijn verschroeiend en verterend buiten Christus. En buiten deze belofte, deze toezegging, deze proclamatie. Dat wil weer zeggen, je houdt geen leven over in jezelf, wie echt hongert en dorst naar deze gerechtigheid. Die is niks en die heeft niks, die is niet een beetje bekeerd, die is ook niet bekeerd aan het worden, niet vroom aan het worden, die heeft alleen maar honger, heeft alleen maar dorst. Ja? Want nogmaals, dat is dodelijk als het niet verzadigd wordt. Het doodt alles wat buiten Christus is en wat buiten die gerechtigheid van God is en die gerechtigheid van Christus is. En dan toch zalig. En dan toch zalig. Ja, omdat Christus dat zegt. Nogmaals, het is geen constatering, zijn zalig, maar het is proclamering. Hij zegt het. En daarom is het zo. En zijn woord is de waarheid. Zijn woord, dit woord is waar, geliefde vrienden, in de nachten van moeite en strijd, als je het niet meer ziet zitten, niet meer weet. Hij zegt het, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Daar staat Christus zelf borg voor. Ziet u hem staan er aan het meer, de Galilea. Hij zegt het zelf. Hij staat er borg voor. Verzadiging van vreugde is voor Gods aangezicht. Zij zullen verzadigd worden. Ik zet een streep onder het woordje zij. In het Grieks staat het heel nadrukkelijk voorop. Dat betekent eigenlijk alleen zij. Al het andere valt weg. Alleen zij zullen vol worden van God. Alleen zij zullen vervuld worden, verzadigd worden met de vreugde van God. Alleen zij zullen met de volheid van God vervuld worden in de Heilige Geest, in de Heer Jezus Christus. Alleen zij, hoort u hoe zo'n zaligspreking ook afsnijdend is, als een tweesnijdend scherp zwaard door de gemeente gaat, door de wereld gaat. Alleen zij, die zo existentieel met heel hun ziel, met heel hun wezen, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Alleen zij. Zij zullen verzadigd worden. Zalig. Want ze zullen verzadigd worden. Zullen. Dat is meer, zegt Comrie, dan moeten. Moeten zalig worden, dat is ook een gang van het geestelijk leven. Dat zit ik in de nadere reformatie. Zalig moeten worden door het werk van de Heilige Geest. Niet meer kunnen leven buiten de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zalig moeten worden, maar niet kunnen. Verstaat u dat? Dat heeft alles te maken met de wedergeboorte leer. De wedergeboorte. Zalig moeten worden. Omdat je geen leven meer hebt buiten de gerechtigheid van Christus. Maar niet kunnen. Vanwege je eigen ongerechtigheid. Zullen is meer dan moeten. Ze zullen verzadigd worden. Dat is ook meer dan kunnen. De mogelijkheid om zalig te worden is heel groot. En ik hoop dat u mij in deze verstaat. Als je zalig kan worden bij de klanken van het evangelie. Het is mogelijk voor mij om zalig te worden. Ik kan zalig worden. Ik hoor dat in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En de gerechtigheid van Christus kan ik zalig worden. Kan. Zullen is meer. Begrijpt u dat? Ja, ik ga nog een stapje verder dan zondags. Zullen is meer. Meer dan kunnen. Kunnen wordt ook doorleefd. Een oog ontvangen buiten jezelf. Om te kunnen zalig worden. Dat is eigenlijk al zo groot. Dat is eigenlijk al zo groot. Als een mens kan zalig worden. Volgt u me nu? Maar er staat zullen. En dat is het grootst. Ze zullen zalig worden. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. De verzadiging met Gods beeld wordt ons toegezegd in deze belofte. En hij zelf, en dat is dan de voortgang van het evangelie van Matthäus, hij zelf is de vervulling daarvan. Hij vervult dit woord straks met zijn eigen werk en met zijn eigen leven. En dan gaat naar het kruis toe. Dat is een onthulling. Het gaat naar de ontlediging toe als het gaat over de vervulling. Dus dan gaat de vervulling met de gerechtigheid van Christus, gaat het door de onthulling heen van de ontlediging. Is, heeft zichzelf gegeven. En is zichzelf helemaal kwijtgeraakt. Toen God met zijn gerechtigheid kwam. En heeft gezegd, hier ben ik Heer. En in de verzoening door voldoening. Is daar een heel nieuwe gerechtigheid gekomen. Luther noemt dat de justitia aliena. De vreemde gerechtigheid van Christus. Heeft een gloednieuwe gerechtigheid aangebracht, verdiend, eerlijk verdiend. En die gaat hij geven, die gaat hij uitdelen door de Heilige Geest. Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Naarmate u deel krijgt van de verzoening door voldoening, luister goed, gaat deze belofte in beginsel en vervulling verzadigd worden met Gods beeld. Naarmate de verzoening door u verstaan wordt, beleefd wordt, gaat je hart vervuld worden met God en met de zaligheid. Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Vol worden van God en de verzoening door verzoening hier nu al gestalte aanneemt, geloofsgewezen, hoe meer honger en dorst je krijgt naar God, naar het eeuwige leven met Hem. Want het paradijs wenkt, het verloren paradijs, maar dan in zijn volheid en dan in zijn vervulling. En dan met extra dimensies erbij van de verzoening door voldoening. Dat is het Lam, dat is de Heer Jezus. Dat geeft zo machtig heimwee dat je ziel getrokken wordt naar de toekomst van de Heer. Dan hoef je het niet meer jezelf te zeggen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Want als je ledig wordt, dan moet Hij komen. Dan moet Hij komen. Aan het leven met God in de verzadiging van de honger en dorst. In de vervulling van de belofte, dat is zo groot en dat is zo wezenlijk, dat dit je helemaal trekt binnen de Gods regering, binnen het Koninkrijk van God. En naarmate je meer rijp wordt om een burger te zijn in het Koninkrijk van God, naar die mate wordt het alsmaar moeilijker om hier te zijn en om hier te blijven. Het is mij beter om bonden te worden met Christus te zijn, dat is verreweg het beste, lieve mensen. Waar is dit vandaag? Nou, daar waar je staat en gaat, onder deze proclamatie, zalig, die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hij heeft het gezegd, en daarom zal het ook gebeuren. Verzadiging, volheid, verzadiging van vreugde is bij Gods aangezicht. Hier al leven, bij de eerste tonen van de melodieën van de hemel. Dat is al zo heerlijk en zo begeerlijk. Dat is christenleven. Dat is geestelijk leven. Dat is leven met God. Dat is zo uniek. Dat is zo apart. Dat is werkelijk een leven. Onder de zaligende woorden van de Heer Jezus. Het komt hoor. Wie hier verzadigd is met zichzelf, en met van alles en nog wat, ja, die verliest straks alles. En die gaat verloren. Dat ziet u heel sterk in contrast met de schriftgeleerden en met de fariseeën met name en met de wetgeleerden. Die ook een gerechtigheid hanteerden, maar die niet aan de maat kwam van de gerechtigheid van het Oude Testament. Dat is toen al afgewezen en Jezus wijst bij vernieuwing af. Hij zegt nee. Het gaat om een geheel unieke, aparte, vreemde gerechtigheid die geschonken wordt. Geschonken in de verzoening, in de kruisgang van Christus. Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid. En dan mag je het daarbij laten zelfs. Want nogmaals, dat hebben we nog goed begrepen. Hoe meer die verzadiging verstaat en de vreugde kent van het leven met God, hoe meer die honger en dorst zich verdiept. Verdiept. En die wordt zo scherp, die wordt zo scherp, dat je wel zalig moet gaan worden. Moet worden. Kijk. Dat is de proclamatie van de Heer Jezus. Wie zich hier enkel en alleen uitstrekt naar de gerechtigheid van Christus, die klemt zich vast aan het doorboorde handen van de gekruisigde. En die bevindt zich zo zalig te zijn. Hangen aan de gekruisigde. Sterker, lieve mensen, intensiever. Hangen met de gekruisigde. Ik ben met Christus gekruisigd. Die bevindt zich zo zalig. Verstaat u het? alleen maar geestelijk verstaan. Die bevindt zich zo zalig. En die zal zalig worden. Omdat Christus de dragende kracht is. De dragende persoon is. De heiland. Die je zo draagt. Naar de vervulling van het koninkrijk van God. In zijn totaliteit straks. Meegenomen worden. Meegetrokken worden. Onder de zaligspreking van de heiland. Dat geeft ons concreet een entree in zijn koninkrijk. Niet ons doen, dat wordt hier afgewezen. Maar zijn doen, dat wordt hier aangeprezen. Daar gaat het om. Ik wil het hierbij laten.